Stel, je favoriete collega rijdt een heftruck over je been. Je overlijdt na een spoedkeizersnede. Er is brand in de supermarkt, maar de nooduitgang weigert te openen. De stijger op het werk begeeft het en je valt meters naar beneden. Je stapt op je fiets, rijdt richting je werk, maar je arriveert nooit omdat je onderweg wordt aangereden door een persoon die net iets te veel gedronken heeft. Dood. Ik weet het. Dit is geen hele leuke introductie. Maar stel het overkomt je, wat dan? Welkom bij Het Zal Je Maar Overkomen. Een podcast van Lef Letselschade, waarin we je meer willen vertellen over de wereld van de letselschade en we iedere aflevering een andere zaak uitlichten. Deze week in Het Zal Je Maar Overkomen, aflevering 7, Het Zwemparadijs. Hallo lieve mensen thuis of in de auto of waar dan ook. Leuk dat u luistert. Mijn naam is Glenn en naast mij zit Anouk. Hallo Anouk, hoe is het?
Goed, en met jou?
Ja, gaat goed. Ja.
Uitgeslapen? Of,
Ik had me een beetje uitgeslapen, niet helemaal. Het is zaterdag. Als wij dit opnemen is het zaterdag. Dus dan wil je het liefst net iets langer uitslapen. Maar ja, we hebben allebei kinderen, Anouk. Dus jij weet ook dat het er niet altijd meer in zit.
Nee, maar je vertelde wel dat die voor jou nog lekker lag te slapen.
Ja, die bleef tot 8:30 ongeveer liggen. Dus dat is dan uitslapen tegenwoordig, 8:30. Ja. Ja.
Bij mij bleven ze ook inderdaad. Ik was er al uit, ik moest alleen maar zachtjes doen.
Ja, kijk, dat is het leven nu, hè?
Ja.
Hé, Anouk, een vraagje. Wat is het vreemdste wat iemand je ooit op werkgebied heeft gevraagd?
Even denken. Niet per se iets vreemds. Maar wel dat je denkt van dit kan niet helemaal door de beugel. Er wordt wel eens gevraagd of dat misschien de schadevergoeding op een ander rekeningnummer kan worden overgemaakt. Mm-hmm. En dan denk je waarom? Bijvoorbeeld mensen die in de bijstand zitten of een andere uitkering krijgen. Waardoor het in de gaten wordt gehouden wat je aan inkomen krijgt. Of wat er in ieder geval op je rekening wordt gestort.
Ja.
Dat kan consequenties hebben. En dan vragen mensen wel eens van, ja, kan het niet op een andere rekening?
Een beetje duistere zaakjes.
Ja.
Oké. Okay. Ja, goeie. Hey, en heb je een soort uiteindelijk doel? Bijvoorbeeld wat wil je over 30 jaar bereikt hebben? Waar wil je dan staan met je bedrijf? Of heb je nog iets totaal anders wat je hiernaast zou willen bereiken?
Nee, niet iets totaal anders. Ik vind het werk echt superleuk. En ik zou het wel leuk vinden om op een gegeven moment uit te breiden. Dat je met meerdere advocaten samenwerkt. Maar voor de rest, ik wil gewoon kijken eerst hoe het loopt. En gewoon zoveel mogelijk mensen helpen.
Ja, dus stapje voor stapje. En dan wellicht in de toekomst nog met andere mensen.
Ja, ja,
die dan
inderdaad
ook allemaal misschien een eigen vakgebied, specialisatie of zo hebben.
Ja, of juist alleen letselschade.
Ja.
Echt
alleen op letselschade focussen.
Ja.
Oké, leuk. Hey, nog een vraag. Altijd natte sokken of je moet zelf blaffen bij iedere hond die je ziet?
Ik denk dan toch maar zelf blaffen bij iedere hond die ik zie.
Ja, maar iedere hond, hè? Moet je, kijk, als jij het raam kijkt. Nu komt toevallig geen hond langs. Maar dan moet je dus best wel vaak blaffen.
Ja, maar ik moet zeggen, bij mij in de buurt valt het nog mee.
Maar je hebt
gewoon altijd de gordijnen dicht. Dan zie ik ook niet zo vaak een hond. Dan hoef ik ook niet zoveel te blaffen. Maar heel de dag natte sokken.
Ja, dat is ook irritant. Je wil zelf ook geen hond meer.
Aan de ene kant wel,
ja.
Maar het verdriet wat je hebt als je hond dan komt te overlijden, dat is echt vreselijk. En ik weet niet of dat ik dat nog een keer zou trekken.
Oké, dan snap ik het. Oké, dan gaan we beginnen. Anne is samen met haar gezin op een welverdiende vakantie. Ze verblijven samen in een mooi vakantiepark waarvoor zowel de kinderen als Anne en haar partner meer dan genoeg te doen is. Er is een speeltuin, er zijn winkeltjes en er is een zwembad met waterglijbaan. Op een zonnige dag besluiten ze te gaan zwemmen. En als je dan gaat zwemmen, dan moet je natuurlijk even van die net iets te hoge glijbaan. Anne en haar twee kinderen lopen voorzichtig de metalen gladde trappen op. Ze komen bovenaan, gaan zitten en zetten af. En Anouk, toen is er iets gebeurd. Wat is er toen gebeurd?
Ze gingen van de glijbaan met z'n drieën, Anne met haar twee kinderen. Maar ze gingen te hard en ze is een soort van uit de bocht gevlogen. En toen keihard met haar achterhoofd tegen de rand geklapt.
Ja.
En toen heeft ze ook ja, ze ging gewoon even oud, zeg yeah. maar. Ja, en toen was het natuurlijk paniek toen ze beneden kwamen.
Maar wat voor soort glijbaan was dat? Moet ik me dan zo'n plastic dichten? Of was het wel een open, weet je dat?
Het was een open, het was zo een met een band.
Oh, dus ja.
De kinderen zaten volgens mij voorin en Anne zat achterin en ze gingen met die band naar beneden.
Ja, en toen klapte zij met haar hoofd
tegen de rand.
En toen raakte ze bewusteloos. Toen ze beneden kwam en in het water belandde, of beland je dan niet in het water?
Ja, ze viel eruit en ze kwam wel in het water. Ja? Het is wel maar een heel dun, heel dun laagje, zeg maar. Dus het is ook niet zo dat ze helemaal onder water ging. En daardoor, ja, op een gegeven moment kwam ze wel weer bij, gelukkig. Maar ze is wel gewoon eventjes oud geweest.
Oké, nee, dat vroeg ik me af. Niet dat ze in een soort diep zwembad terecht is gekomen, maar ze kwam gewoon in zo'n bak met water.
Ja.
En die kinderen, mankeerden die iets?
Nee, ja, heel erg geschrokken.
Ja.
Maar ze mankeerden gelukkig niets. Maar ze waren wel helemaal over de toeren, want de omstanders haalden de kinderen ook gelijk weg.
Ja.
Maar ja, je ziet natuurlijk dat het niet goed gaat met je moeder. Dus dat voelt ook niet goed voor die kinderen. Maar ja, aan de andere kant ook wel weer begrijpelijk. Want mensen willen natuurlijk gewoon kijken wat er aan de hand is. Yeah. En die kinderen daarvoor weghouden.
Hoe oud zijn die kinderen?
De kinderen waren 10 en 12 volgens mij.
En ze zijn toen naar beneden gegaan op die glijbaan. En waren er veel ooggetuigen? Waren er veel mensen die het gezien hadden?
Niet mensen die gezien hebben, zeg maar, dat ze echt met een klap er tegenkwam. Maar ze hebben wel gezien dat ze eigenlijk beneden aankwam en vrijwel niet reageerde. En de kinderen waren in paniek, dus dat hebben wel mensen gezien.
En haar man, was die aanwezig?
Nee, die was gewoon in het huisje.
Oké, die was nog in het huisje. Hey, en deze glijbaan, stond deze glijbaan bekend over dat? Dat gebeurde er meer ongevallen hier, of?
Nou, later zijn we erachter gekomen dat er wel eerder een ongeval was gebeurd.
Oké.
Maar ja, zo stond het niet bekend. Het is ook niet zo dat natuurlijk altijd in het nieuws komt of wat dan ook. Nee, dus ze hadden geen idee.
Nee, dat vroeg ik me ook af. Omdat je, ik bedoel, ja, ik ben vroeger ook wel eens op glijbanen met mijn hoofd tegen een rand geklapt of zo. Maar ja, dat zulke dingen worden natuurlijk niet ergens opgeschreven in een soort logboek van glijbaan A heeft 26 keer iemands hoofd gestoten.
Nou ja, in principe, de eigenaar van het park, die moet dat soort dingen als het wordt gemeld. Kijk, als je het niet meldt ergens op het park, dan weten ze het ook niet.
Nee.
Maar als iemand het wel meldt, dan moet dat wel worden bijgehouden.
Aan het ongeval heeft Anne verschillende klachten overgehouden. De voornaamste klacht is ernstige duizeligheid. Dan kun je je denken, is dat dan het ergste, duizeligheid? Maar moet je je eens voorstellen dat bij vrijwel alles wat je doet je hoofd gaat tollen. Je evenwicht niet meer kan vinden en je hierdoor niet meer zelfstandig kan douchen of je eigen schoenen niet eens meer kan aantrekken. En Anouk, wat kun jij in dit geval voor Anne betekenen? Wat heb je voor haar gedaan?
Toen zij de zaak bij mij heeft gemeld, heb ik vervolgens het vakantiepark aansprakelijk gesteld. Want het vakantiepark is de eigenaar, de bezitter, zeg maar, van de glijbaan. En als er een gebrek is in die glijbaan, dan is de bezitter daarvoor aansprakelijk.
Mm-hmm.
En van een gebrek kan je eigenlijk spreken als, het is een beetje juridisch, maar als naar objectieve maatstaven het niet voldoet aan de eisen die men daaraan mag verwachten. Nou, dat is heel erg juridisch.
Ja, zo klinkt het ook.
Maar je moet dan gewoon stellen dat daar sprake van is.
Ja.
En dat onderbouwen. En in dit geval, want ook als advocaat weet je natuurlijk niet precies waar een glijbaan aan moet voldoen.
Nee.
Dan moet dat gewoon worden onderzocht.
Ja, maar eigenlijk zeg je tegen de eigenaar van het zwembad. Jouw zwembad, jouw glijbaan is niet goed. Er is iets mis mee, er is iets gevaarlijks aan. En dan is het aan jullie eigenlijk om dat te gaan bewijzen.
Ja, ja? Inderdaad. En toen hebben we besloten met dan de eigenaar van het vakantiepark en zijn verzekeraar om een onafhankelijk bureau in te schakelen die dan dat allemaal gaat onderzoeken. Dus die gaat kijken in de rapporten inderdaad of er bijvoorbeeld al eerdere ongevallen zijn geweest, of het onderhoud altijd goed is gedaan, de snelheid van het water, noem allemaal technische eisen eigenlijk, of dat het daaraan voldoet.
Ja, maar dat wordt dus een soort bureau voor ingeschakeld. Dat doe je niet zelf. Je bent niet zelf met een soort meetlintje door die glijbaan gaan kruipen.
Nee, ja, dat kan ik wel doen, maar ja, dan weet ik het nog niet.
En is een zwembad of is de eigenaar van het zwembad verplicht om aan zoiets mee te werken?
Ja, in principe natuurlijk niet verplicht. Maar ja, je kan er een procedure over gaan starten. En dan zal een rechter alsnog zeggen dat het onderzocht moet worden. Dus eigenlijk kan je maar gewoon beter daarmee akkoord gaan. Want anders heb je ook nog de kosten van een procedure.
Ja, oké. En wat is er uit dat onderzoek gebleken?
Nou ja, uit dat onderzoek kwam inderdaad dat er gewoon een paar punten niet akkoord waren. Dat het gewoon niet goed was. Mm-hmm. Waaronder bijvoorbeeld de snelheid van het water. Dus dat kwam uit het onderzoek.
Ja, dus toen er is uitgekomen dat de glijbaan niet helemaal voldoet.
Ja.
Oké. En dan eventjes naar de klachten van Anne. Want die heeft dus bepaalde klachten overgehouden aan het glijden.
Ja,
maar hoe kun je nou bewijzen dat dat daardoor komt?
Dit zijn hele lastige klachten. Dat zie je bijvoorbeeld ook met een whiplash bijvoorbeeld, naar een verkeersongeval. Dit soort klachten, als je foto's gaat maken of een MRI-scan of wat dan ook, het is niet te zien op beeldmateriaal. Dus wij noemen dat, in de letselschade noemen wij dat subjectieve klachten. Mm-hmm. En daardoor is het zo lastig om dat te bewijzen. Kijk, heb jij een been gebroken? Ja, dan is dat voor iedereen duidelijk. Ja. Maar heb jij subjectieve klachten? Dan is dat gewoon veel lastiger. En eigenlijk wat je dan gaat doen, je gaat kijken van, is ze consistent in wat ze vertelt over de klachten? Dus je gaat alle medische informatie opvragen. Maar ook medische informatie van de voorgeschiedenis. Want ja, misschien had ze al ooit soortgelijke klachten gehad of wat dan ook. Dus je moet echt, heel lastig is dat, maar je moet echt helemaal onderbouwen van, de klachten kunnen door het ongeval zijn ontstaan. Mm-hmm. Er is geen alternatieve verklaring, om het zomaar te zeggen.
Nee.
En dan moet het toch een verband zijn.
Ja.
Maar dit zijn hele grote discussies.
Ja, want het is bijna een soort omgekeerde wereld. Je gaat niet op zoek naar kunnen de klachten van die glijbaan komen, maar eerder naar je gaat eerder uitsluiten van is er niet in het verleden iets gebeurd waardoor het ook zou kunnen gebeuren.
Ja.
Je hebt het begrepen?
Ja, of iets misschien nog in de tussentijd, waardoor de klachten in stand blijven. Dus daar wordt echt naar gekeken. En je ziet het ook wel eens dat gewoon mensen uit de omgeving, zeg maar, verklaringen moeten afleggen hoe zij functioneerden voor het ongeval.
Ja.
Kijk, en er worden wel eens onderzoeken gedaan, bijvoorbeeld neurologisch of neuropsychologisch. Alleen ook uit een neurologisch onderzoek, daar komt over het algemeen niets. Omdat het gewoon niet te zien is op beeldmateriaal.
Ja. Moeilijk. Lijkt me heel lastig.
Ja, dat is ook lastig.
En kijk, ik kan me ook voorstellen dat iemand die al snel overprikkeld is en zich niet helemaal lekker voelt, ook helemaal niet zit te wachten op zo'n mega lange zaak. Hoe lang heeft het geduurd?
Deze zaak heeft heel lang geduurd. Ja? Ik denk dat deze zaak 5 jaar heeft geduurd.
Jeetje.
Oh. Ja, en iemand zit daar ook niet op te wachten. Maar je moet je ook voorstellen, bijvoorbeeld mijn medisch adviseur geeft aan van, het kan echt wel door het ongeval worden veroorzaakt. Maar vaak gaat de medisch adviseur van de verzekeraar ervan uit met dit soort klachten van, tuurlijk, het kan wel door het ongeval zijn veroorzaakt, maar een half jaar tot een jaar. Daarna moet iemand wel volledig zijn hersteld en anders moet er iets anders spelen. Dan kan het gewoon niet meer het gevolg zijn van het ongeluk. Dus een slachtoffer leest die adviezen ook.
Ja.
Ook de medische adviezen, zeg maar, van de verzekeraar. Ja, en voor zo'n slachtoffer is dat ook gewoon heel heftig. Ja. Want eigenlijk heb je het idee van, ik word gewoon niet serieus genomen. Er wordt eigenlijk net gedaan of dat ik het allemaal maar verzin.
Ja.
Maar iemand ervaart het wel echt zo. Dus los van de lange duur van een zaak, is het ook gewoon heel heftig en heel frustrerend voor iemand.
En wat is hier uiteindelijk uitgekomen? Is er een soort schadevergoeding gekomen?
Ja, uiteindelijk hebben we hier wel, de aansprakelijkheid is niet erkend. Mm-hmm. Maar de verzekeraar heeft toen wel gezegd van, we gaan gewoon de schade vergoeden. Dat is heel vreemd, want Ja, in principe is het of je erkent aansprakelijkheid en je vergoedt schade.
Ja.
Of je erkent het niet en je vergoedt ook geen schade. Maar ja, wat hier de reden van de verzekeraar is geweest, geen idee. Maar ze hebben gezegd, we erkennen niet, maar we vergoeden wel de schade.
Heb je dat eerder meegemaakt?
Nee, eigenlijk niet. Nee. Dus de enige zaak waarin ik dat heb meegemaakt. Wel is dat ze het een soort van afkopen.
Ja, ja, ja,
maar
ja.
Niet dat ze gewoon zeggen van we gaan de schade vergoeden. Dus ze heeft zeker een schadevergoeding gehad. Alleen op een gegeven moment kwam die discussie van ja, haar klachten hielden aan. Van ja, kan dit nog door het ongeval komen of niet?
Ja.
En ja, toen moesten er eigenlijk... Of allemaal onderzoeken moesten we nog doen. Dus allemaal onderzoeken door onafhankelijke artsen.
Ja.
Ja, of we moesten de zaak gaan regelen. Ja, en uiteindelijk heb ik echt... Ik heb er met Anne heel veel over gesproken. Maar ja, heel de zaak, dat had zoveel impact en zoveel frustratie. Ik zeg, dit zorgt er ook alleen maar voor dat je blijft hangen, zeg maar, in je klachten. Je kan niet door. En dat heeft ook negatieve invloed op je herstel.
Ja.
En toen hebben we uiteindelijk besloten van ja, we gaan het gewoon regelen. En ja, uiteindelijk is er gewoon met een lager bedrag akkoord gegaan om het wel gewoon af te kunnen sluiten.
Anne heeft er dus uiteindelijk voor gekozen om akkoord te gaan met een bedrag van 60.000 euro. Een bedrag dat eigenlijk niet in verhouding is met de daadwerkelijke schade. Ze koos hier echter voor omdat ze rust wilde. Omdat ze niet langer door wilde en kon. Hey Anouk, we hebben nu een aantal van deze podcast opgenomen en ik merk dat zaken vaak lang duren. Vaak zo lang dat een slachtoffer eigenlijk zegt, nou stop er maar mee, ik heb hier geen zin meer in. Komt dat omdat het gaat om hele complexe zaken of klopt het systeem niet helemaal?
Nou, ik moet zeggen, er is hier ook een onderzoek naar gedaan.
Ja?
Ja, want er zijn gewoon veel letselschadezaken die lang lopen. Dat kan te maken hebben met de complexiteit, om het zo maar te zeggen. Maar het heeft ook zeker te maken met bijvoorbeeld de reactietermijnen en het blijven hangen in bepaalde discussies.
Ja.
Ja, en we zijn echt wel in letselschadeland, om het zomaar te zeggen, aan het onderzoeken van ja, hoe kunnen we er nou voor zorgen dat zo'n zaak minder lang duurt.
Ja.
Maar ja, ik zie het al, soms moet ik gewoon 3 maanden wachten op überhaupt een reactie van een verzekeraar. Of je vraagt medische informatie op, maar je moet 10 keer een rappel sturen, omdat gewoon die medische informatie niet binnenkomt. Maar ja, die heb je wel nodig in die zaak.
Ja.
En als er dan een onafhankelijke deskundige moet worden ingeschakeld, ja, dan heb je vaak eerst nog discussie over wie en welke vragen je gaat stellen. Nou, vervolgens gaat dan misschien na een half jaar eindelijk een keer die brief eruit.
Ja.
Dan duurt het weer 3 maanden of soms zelfs een half jaar of een jaar totdat een slachtoffer wordt opgeroepen door die deskundige. Dan gaat hij zijn rapport opstellen. Dan mag je daar weer op reageren.
En
dus zo gaat het maar
door.
Het duurt
eindeloos, ja.
Dus het is gewoon, ja.
Eigenlijk zouden ze een keertje opnieuw moeten kijken en een soort van nieuwe spelregels op moeten stellen. Een soort van, dit zijn de regels. Hier, op het moment dat je dat zo'n zaak gaat lopen, moet iedereen zich aan die spelregels houden. Anders krijg je, weet ik wat, strafpunten.
Nou ja, ik denk in ieder geval reactietermijnen. En ik moet zeggen, er liggen echt gewoon regels.
Ja, die zijn er dus wel.
Die zijn er wel, alleen... Ja, kijk, als de werkdruk gewoon te hoog is... en ik weet sowieso bij verzekeraars, maar ook aan de kant van de belangenbehartigers... Ja, er zijn gewoon mensen tekort. Ja, en er zit wel maar 24 uur in een dag. Dus er moet gewoon een oplossing daarvoor komen, want... Ja, ik hoor soms van verzekeraars, ja, ik zit nu met mijn e-mails bijvoorbeeld nog in januari en dan is het al april.
Ja, nee, dat is niet te doen.
Nee.
Oké. Okay. Nou, Anouk, dank je wel weer voor deze wijze les en het mooie verhaal. Heb je nog een tip?
Op basis van deze zaak, denk ik, vat het advies van de medische adviseur van de verzekeraar niet altijd persoonlijk op.
Je luisterde naar een aflevering van... Het zal je maar overkomen. Deze podcast werd mogelijk gemaakt door De Podcats, Lef Letselschade en Potato Dordrecht. De zaken zijn anoniem, daarom gebruikten we andere namen.